Goedemorgen gemeente. We hebben een aantal prachtige liederen vanmorgen gezongen. Liederen over wie God is, over zijn liefde, over zijn trouw, over zijn goedheid en hoe we in hem geborgen mogen zijn. Liederen van hoop en van verwachting. Vanmorgen wil ik beginnen met een ander soort lied. Een lied waar een andere toon wordt aangeslagen. Het is een lied van Martijn Buwalda, al een aantal jaar oud. En misschien ken je het wel.
Mijn keel is droog van al het roepen. Mijn benen slap van al het lopen. Ben ik al zo lang. Waarom zou ik nog op u hopen? U bent nu aan zet, het is uw besluit. En als u niet wilt helpen, dan kom ik er zelf wel uit. Laat me schreeuwen naar.
Laat me schreeuwen naar de hemel, mijn longen uit mijn lijf. Waarom zou ik nog bidden als ik toch geen antwoord krijg? Ik heb tijdenlang gezwegen, u hebt kans genoeg gehad. Wilt u mij misschien niet spreken? Ik ben de stilte meer dan zat. Wow, wat een heftige woorden. Woorden, gevoelens, emoties die ik wel herken. En misschien zoals u, zoals jij hier zit, herken je het ook wel bij tijd en wijlen. Maar wat ik niet herken en waar ik me ook best onveilig en kwetsbaar bij voel, is ze hardop uit te spreken. We zijn dat in onze samenkomsten niet zo gewend. We leren dat niet. Er zijn maar heel erg weinig opwekkingsliederen die deze toon aanslaan. Maar misschien zijn we daarmee wel wat kwijtgeraakt. Iets belangrijks kwijtgeraakt. Van de 150 psalmen in de Bijbel zou je 40% ervan kunnen bestempelen als klaagpsalmen. Psalmen waarin menselijke nood, menselijke vragen, menselijke emoties worden geuit richting God. Klaagpsalmen. De bekende aanbiddingsleider en schrijver van vele bekendere liederen, waaronder diverse opwekkingsliederen, Brian Dourkson, die zei eens in een interview het volgende. We zijn oneerlijk als we altijd met een gemaakte glimlach prijs de Heer zingen. Want dat is een ongezonde manier van omgaan met pijn en lijden en vervreemdt ons van elkaar en van God. Ontkenning en afleiding leiden tot isolement en eenzaamheid, terwijl Bijbelse klaagliederen leiden tot een relatie met God en een echte relatie met anderen en onze gemeenschap. Ik denk dat Brian Doekse gelijk heeft. Klaagpsalmen in de Bijbel wijzen ons de weg om vanuit onze relatie die we hebben met God woorden te geven aan de ervaring van een kloof. De kloof van enerzijds het God kennen in al zijn goedheid en zijn heerlijkheid en zijn genade en zijn liefde. En anderzijds die gebroken realiteit van ons leven hier en nu, waarin die goedheid en die liefde en zijn kracht en zijn genezing soms ook zo weinig wordt ervaren hier en nu. En klaagpsalmen helpen ons om uiting te geven aan die discrepantie die we elke dag ervaren. Uiting te geven in het leven tussen hoop en wanhoop. En vanmorgen wil ik jullie meenemen door zo'n psalm, zo'n klaagpsalm, psalm 13. Een psalm van David. En ik hoop dat te doen, dat we dat als een soort reis gaan beleven met elkaar. Ik heb de preek opgedeeld in 3 korte delen met tussendoor een kort intermezzo. En zo gaan we die psalm door en hoop ik iets te kunnen, dat we met elkaar iets kunnen beleven en iets kunnen leren hoe we op een Bijbelse manier kunnen omgaan met die kloof. Laten we lezen, psalm 13. En ik lees het je voor vanuit de Bijbel in gewone taal, vanwege de herkenbare woorden die hier gebruikt worden. Psalm 13. En die begint dan met de volgende woorden. Heer, vergeet u mij voor altijd? Hoe lang nog blijft u zich verbergen? Hoe lang nog blijft mijn hart vol zorgen? Hoe lang blijf ik dag en nacht verdrietig? Hoe lang blijven mijn vijanden sterker dan ik? Heer mijn God, zie mij, geef antwoord. Laat het weer licht worden om mij heen. Laat mij niet sterven in het donker. Want dan zullen mijn vijanden zeggen, hij heeft de strijd verloren en ze zullen juichen over mijn dood. Heer, ik vertrouw op uw liefde. Ik zal juichen omdat u mij redt. Ik zal voor u zingen, want u bent goed voor mij. Tot zover psalm 13. Als we de eerste verzen van deze psalm nog eens bekijken, dan ontdek je dat in de eerste verzen op 3 verschillende niveaus eigenlijk een nood klinkt. Heer, vergeet u mij voor altijd? Hoe lang nog blijft u zich verbergen? Dat is die ervaring van een Godverlatenheid. Er is een verstoorde relatie met God. Waar bent u nu? De Herziene Statenvertaling vertaalt dit met: hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? En dat is eigenlijk het tegenovergestelde van de hoge priesterlijke zegen uit nummer 6. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Die vrede van Gods gelaat, God die ons ziet. Maar hier wordt ervaren dat Gods gelaat verborgen is en zijn vrede afwezig is. Op het tweede niveau zegt David, hoe lang nog blijft mijn hart vol zorgen? Hoe lang blijf ik dag en nacht verdrietig? Het is die diepe confrontatie met jezelf. Met eenzaamheid, met verdriet, met somberheid, met depressie. Een verstoorde relatie met jezelf. En op het derde niveau zegt David, hoe lang blijven mijn vijanden sterker dan ik? De ervaring dat de vijand sterker is dan jij bent. Een kwade macht buiten je om, die sterker is dan jij bent. Weet je, en ik geloof dat het heel vaak op dat derde niveau begint. De ervaring dat er iets of iemand is die sterker lijkt te zijn dan jij bent en die jouw leven de overhand krijgt, in jouw leven de overhand krijgt. Bovenaan psalm 13 staat dat het een psalm van David is. Maar de aanleiding waartoe David deze psalm schreef, weten we niet. Er is niets over bekend. Wellicht dat David het hier heeft over werkelijke vijanden. Denk aan koning Saul die hem naar het leven stond. Denk aan zijn zoon Absalom die ook zijn vader David wilde doden. En als koning had David vele oorlogen gevoerd, vele vijanden had hij. Dus ja, misschien dat David het hier heeft over een werkelijke fysieke vijand die hem naar het leven stond. En die sterker leek te zijn dan dat hij was. Maar ik geloof ook dat je die vijand, waar David het hier over heeft, kunt omschrijven als een kracht of een macht die je in je leven kunt ervaren. Denk aan de dood als onze vijand. Denk aan dat onrecht in deze wereld, dat zo groot en zo sterk lijkt te zijn dat je er niet tegenop kunt. Wat kan ziekte een vijand zijn in je leven? Hoe erg kan je overmand worden door het gevoel het niet aan te kunnen als je verslaafd bent en er maar niet van afkomt? Als je in conflict leeft met mensen, hoe kan dat je leven overheersen? Wat kan angst bij sommige mensen een vijand zijn? Wat kan je ermee worstelen met een negatief zelfbeeld? Of worsteling met je identiteit? En wat kan het een vijand zijn van jezelf? Wat kan verdriet? Wat kan rouw? Wat kan eenzaamheid een grote vijand zijn in het leven van ons mensen? Wat kan je terneergeslagen worden door depressie? Vijanden die sterker lijken te zijn dan dat jij bent. En vanuit die ervaring dat die vijand, wie of wat dat dan ook is, sterker is dan jij bent, en je er geen controle en grip op lijkt te krijgen, word je neergehaald in somberheid en verdriet. Neem zorgen de overhand. En te midden van die nood klinkt het dan uit naar God. Want dan is het alsof God er niet voor je is. Heer, vergeet u mij voor altijd. Hoe lang nog blijft u zich verbergen? Hoe lang nog blijft mijn hart vol zorgen? Hoe lang blijf ik dag en nacht verdrietig? Hoe lang is die vijand sterker dan ik? David leert ons in deze psalm om kwetsbaar te durven zijn. En die vijand in jouw leven bij God bekend te maken. David leert ons klagen. Woorden te geven aan nood en pijn in je leven. Maar ze ook een adres te geven. Ze te brengen bij God. Voor we verder gaan in deze psalm, wil ik je vanmorgen eerst uitnodigen, uitdagen, om die vijand in jouw leven zo dadelijk in stilte bij God bekend te maken. Terwijl we luisteren naar het ene lied uit de opwekkingsbundel, die je zou kunnen bestempelen als een klaaglied. Een lied dat gebaseerd is op Psalm 13. We gaan het eerste deel naar van luisteren. En terwijl we luisteren, wil ik je vragen, wil je openstellen en wil je in stilte bij God jouw vijand aan hem bekendmaken? Laten we stil zijn en luisteren.
O Heer, vergeet u mij nog? Hoe lang, o Heer, verbergt u zich voor mij? Hoe lang, o Heer, wordt mijn denken nog verwacht en heerst verdriet in mijn moe gestreden hart? Zie mij staan en antwoord, o God, mijn Vader, breng licht in het duister, dan kom ik niet ten val. Thank you.
Heer mijn God, zie mij en geef antwoord. Laat het weer licht worden om mij heen. Laat mij niet sterven in het donker. Want dan zullen mijn vijanden zeggen, hij heeft de strijd verloren. En ze juichen over mijn dood. Na die intense klacht gaat de psalm hierover in een vurig gebed. En wat me nou zo opvalt in dit gebed is dat David niet direct bidt om een oplossing of kering van de situatie. Nee, David bidt God allereerst dat God hem weer ziet en weer antwoord geeft. Het ervaren herstel van het contact en de relatie met God gaat David boven alles. Hij kan het niet aan om te leven zonder in verbinding te staan met zijn God. En hij wil dat God zijn aanzicht weer tot hem keert. Hij kende God als een God die dichtbij kan zijn. Die ons lijden ziet en onze gebeden verhoort. Interessante vraag voor ons om eens over na te denken. Wat is ons gebed in tijden van nood? Wat willen we ten diepste van God? Is God de God die erbij wordt geroepen als het moeilijk is in je leven? Om dan de situatie op te lossen? Of is ons gebed in tijden van nood dat we God mogen zien, dat Hij erbij zal zijn? Is God zelf, om het even zo neer te zetten, is God in zichzelf voldoende voor jou? Of pas als Hij je situatie verandert? Hoe ziet jouw relatie met God eruit? Mag God ook in jouw pijn en in jouw lijden en in jouw verdriet zijn, zonder dat Hij het direct oplost? Mag God dan ook God zijn? Hoe volwaardelijk is jouw relatie met God? David bidt hier, Heer mijn God. En door de Heer expliciet mijn God te noemen, komt David dichterbij en pleit hij op zijn relatie met God. Het is een gebed dat God naar hem omziet, zijn aangezicht weer naar David toewendt. Maar David zet daar voor zichzelf ook de eerste stap. Heer mijn God, u bent mijn God. Een klaagpsalm is je nooit afzetten tegen God. Nee, het is juist vanuit je nood tot God kan gaan. Je tot hem keren. Weten dat je bij hem daar terecht kunt. U bent mijn God. En juist in zijn nood zoekt David God. Zie mij, Heer, en geef antwoord. Na die eerste vraag, het verzoek om herstel en contact met God, vraagt David aan God om verlichting. Verlichting van zijn ogen. Zoals de Bijbel in gewone taal zo mooi vertelt, dat het weer licht gaat worden. Het is een verzoek om nieuwe kracht, om nieuw perspectief. Laat uw licht schijnen in deze situatie. Juist in deze duisternis bidt David om licht. Om verlichting. En als we God bidden om licht, zoals deze psalm ons leert, dan mogen wij denken aan Jezus. En tot hem mogen we bidden. Jezus die zichzelf aan ons bekend heeft gemaakt als het licht van de wereld. Was het Jezus niet zelf die zijn heerlijkheid aflichtte en in de duisternis van deze wereld kwam om die helse weg naar het kruis te gaan en voor ons te hangen aan het kruis, terwijl de ongerechtigheid van de wereld op hem neerviel in duisternis? In zijn laatste uren hing hij vastgespijkerd aan het kruis en kwam de duisternis over hem. En midden in die benauwdheid, in die doodse stilte, roept Jezus naar zijn Vader. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het is de klacht van de Zoon van God die ondergaat in de duisternis. Naar wie anders willen wij gaan? Naar wie anders kunnen wij gaan dan naar Jezus? Ons lijden werd zijn lijden. Onze nood werd zijn nood. Onze duisternis, onze Godverlatenheid werd zijn duisternis. Ons schreeuwen werd zijn schreeuwen. Weet je, en het wonderlijke en het paradoxale is dat juist in die duisternis op Golgotha Gods licht het felste schijnt. Want in die duisternis, in het uitroepen naar de Vader, laat God zien dat die duisternis, de nood van deze wereld, hem niet onbekommerd laat. Nee, hij is juist afgedaald in de duisternis om het licht te laten zien en het licht te laten schijnen. Waar jij bent, in je meest donkere momenten, daar is hij ook geweest. Daar in die diepe duisternis, waar misschien niemand anders weet van heeft, daar is hij ook geweest. Jouw duisternis is zijn duisternis geweest. En bij Jezus mogen we ontdekken dat er licht te vinden is. Juist in de duisternis, in de nood, vinden we Jezus. Zojuist hebben we onze nood bij God bekendgemaakt. Hebben we woorden gegeven, misschien voor jezelf, aan die vijand die zo vaak sterker lijkt te zijn dan jij bent. Maar hier mogen we nu leren om dan ook te bidden. Te bidden om licht, dat God daarin komt. Dat Jezus in die duisternis zijn licht doet schijnen. En als belijdenis dat we dat geloven, dat Jezus het licht van de wereld is, wil ik een kaars aansteken. En terwijl we dat doen, en we symbolisch het licht laten schijnen, denken we aan de woorden uit het Johannesevangelie. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft haar niet in haar macht gekregen. Mag ik je uitnodigen om zo naar voren te komen, terwijl we luisteren naar een opwekkingslied, 678, God van het licht, om naar voren te komen en symbolisch een kaarsje aan te steken aan het licht der wereld, aan Jezus. Als een gebed dat God in jouw situatie komt, in jouw duisternis komt en dat hij daar licht mag brengen, dat Jezus zijn licht mag schijnen in jouw situatie. Er zijn kleine vaccinelichtjes. Je mag hem aansteken om de beurt aan het licht dat symbool staat voor Jezus. Het licht in ons leven. Ik nodig je uit.
Oh. zei je?
Ik weet niet of het genoeg zijn.
Oh ja, ik heb nog extra bij.
Ah ja.
Dan eindigt deze psalm met de woorden: Heer, ik vertrouw op uw liefde. Ik zal juichen omdat u mij redt. Ik zal voor u zingen, want u bent goed voor mij. En deze klaagpsalm eindigt met een uitspraak van geloofsvertrouwen en van lofprijzing. Andere vertalingen die vertalen dat laatste vers: Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Het Hebreeuwse woord, wat hier gebruikt wordt voor liefde, geset, wijst op de verbondstrouw. De relatie tussen bondgenoten, de relatie tussen God en zijn volk. Ik vertrouw op uw liefde. En het is bijzonder dat David juist dit woord gebruikt, want opnieuw pleit David hiermee op zijn relatie met God. Ondanks de klacht, ondanks de wanhoop, is daar het vertrouwen dat God trouw blijft aan zijn verbond, aan de relatie die is aangegaan met zijn volk. Hij die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begonnen is. En zo verandert wanhoop in hoop. En zo verandert een klaagzang in een lofzang. En de grote vraag die de Bijbeluitleggers bezig heeft gehouden, is wat er nou is gebeurd met David gedurende het schrijven van deze psalm. Hoe kan iemand het eerst zo uitschreeuwen naar God, hoe lang nog? Om vervolgens een paar versen later te eindigen met zo'n uiting van vertrouwen en lofprijzing. Want u bent goed voor mij. Is de situatie opeens veranderd? Is de nood verdwenen? Is de vijand verslagen? We weten het niet. Mogelijk heeft er een tijd gezeten tussen het schrijven van de eerste verzen en de laatste verzen. Maar eerlijk gezegd denk ik het niet. Maar wat is er wel gebeurd? Mag ik je nog even terugnemen de eerste verzen? Toen stelden we vast dat er eigenlijk een nood is op drie niveaus. Een verstoorde relatie met God, een verstoorde relatie met jezelf en een verstoorde relatie met de omgeving door de vijand. God, jezelf en de omstandigheden. Wat nou zo opvallend is in dat die versen die daar volgen, dat gebed, zie je diezelfde drietrap. Dat David bidt tot God, mijn God, zie mij en geef antwoord. En vervolgens bidt, laat het weer licht worden om mij heen, laat mij niet sterven in het donker. En vervolgens wijst hij weer op de omstandigheden, dat die zullen wijzigen. En we zeiden al dat die ervaring van een verstoorde relatie met God vaak begint vanuit de omstandigheden, vanuit de nood waar we mee te maken hebben. Maar het geheim van deze psalm is dat David de andere volgorde bewandelt. Zowel in de klacht, als in het gebed, als in de lofprijs, begint David niet bij de nood, maar hij begint steeds bij God. Hij begint niet bij de vijand, Hij begint met God. En weet je wat zo bijzonder is? Als je dan het laatste vers kijkt, wat is er gebeurd? Die vijand wordt niet meer genoemd. Is de vijand verdwenen? Is de situatie opgelost? Waarschijnlijk niet. Maar doordat David zich zijn hart tot God heeft gericht en niet meer op de situatie gericht, is Gods licht op de situatie, in de situatie gekomen en is die situatie naar achteren verschoven. David heeft geleerd allereerst naar God te gaan en het naar hem uit te roepen en tot hem te bidden, opdat God zijn licht zal gaan schijnen in die duisternis. En waar je dat doet, waar dat gebeurt en steeds weer gaat richten op God, verdwijnt die situatie meer naar de achtergrond. En kan je eindigen met een lofzang. Heer, ik vertrouw op uw liefde. Ik zal juichen omdat u mij redt. Ik zal voor u zingen, want u bent goed voor mij. Ja, we leven in een wereld waarin het zo vaak lijkt dat er iets of iemand sterker is dan ons. Ja, het kwaad lijkt zo vaak de overhand te hebben in onze wereld, in ons leven. Maar als Gods licht mijn hart verlicht en als zijn aangezicht weer schijnt over mij, dan besef ik weer, de God tot wie ik mij richt, is ook de God die opstond uit de dood. Het is de God die de macht van het kwaad heeft verslagen. God is sterker dan mijn grootste vijand. Voor zijn licht moest de duisternis wijken. En ja, daar mag ik weer op vertrouwen. Daar mag ik op hopen. Daar mag ik in geloven. En daar mag ik van zingen. Ik zal juichen, omdat u mij redt. Het is niet de vijand die zal juichen. Nee, ik zal juichen, omdat u mij redt. Woorden van geloof en hoop. De vijand is naar de achtergrond verdwenen. Niet de vijand, maar wij zullen uiteindelijk juichen. En is het niet hier, dan is het in eeuwigheid. Niet omdat wij sterker zijn dan die vijand. Nee, maar omdat Jezus de overwinnaar is. Hij is sterker dan onze grootste vijand. En in die triomf mogen we delen, ook vandaag weer. En zo mogen we omgaan met onze pijn en ons verdriet. Adresseren bij God, bidden dat zijn licht zal schijnen en vertrouwen op hem die de vijand heeft verslagen. Amen. We luisteren nog het laatste deel van het lied 778. Ik wil je vragen om dat staande te doen en waar je kunt om dat mee te zingen.
Maria, op uw liefde en trouw, ik zal juichen voor u, toch zing ik van uw liefde en trouw. U was steeds goed, hier u blijft goed voor mij.
Ja, Heere, dat belijden wij, dat u goed bent voor ons. Dank u wel dat wij onze nood en onze pijn en ons verdriet, onze grote twijfels die we soms hebben, bij u mogen brengen. En Heer, u bent een God die er niet voor terugdeinst, maar u komt ons juist daarin tegemoet. Dank u wel dat u zoveel groter en sterker bent dan onze grootste vijand. Dank u wel dat we bij u mogen schuilen. Dank u wel dat we bij u mogen uithuilen. Dank u wel dat we mogen schelden bij u. Dat we boos mogen zijn. Dat we mogen twijfelen. Dat we het soms even niet meer hoeven te weten. Maar dat u ons in onze diepste nood, in onze diepste duisternis tegemoet komt. En dat u juist daar uw licht wil doen schijnen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u in mijn duisternis bent gekomen. Dat u mij daar omarmt en daar ziet en me daar verlicht. Heer, u kent ons hart. U kent ook die plekken waar misschien niemand anders ooit is geweest. U kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. En toch deinst u niet terug, maar komt u dichtbij. Dank u wel daarvoor. Heer, wilt u met ons meegaan als we van hier gaan? We hebben vanmorgen die reis gemaakt door de klaagpsalm heen. En dan mogen we eindigen met een loflied. Maar we weten ook dat realiteit is, dat er periodes, seizoenen in ons leven kunnen zijn, dat die duisternis zo lang kan duren, zo hevig kan zijn. Heer, sta ons bij, kom ons tegemoet, zegen ons. En gemeente, zo mag ik jullie zegenen met de woorden: mogen de Heere u zegenen en u beschermen. Mogen de Heere het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, zelfs in de diepste duisternis. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen. We mogen elkaar zo gaan ontmoeten. Ik heb begrepen dat we met elkaar mogen gaan lunchen. Wees daartoe uitgenodigd. En mocht er iets aangeraakt zijn vanmorgen, je zegt, ik moet hier verder over praten. Kom naar me toe, kom naar de oudste toe. Jan en Ineke zijn er hier als pastoraal team. Maak daar gebruik van alsjeblieft. Goede zondag nog.